NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag, welkom bij Argos. Het had een doorbraak moeten worden bij de Dotteren, de oplosbare stent die 7 jaar geleden in gebruik werd genomen in de Nederlandse patiëntenzorg. Maar die stent is van de markt gehaald en er bestaat onzekerheid bij de patiënten die behandeld zijn met dat nieuwe medische hulpmiddel. Artsen wisten dat de oplosbare stent een verhoogde kans op een hartinfarct kan geven, maar desondanks werden er tot 2017 duizenden patiënten mee behandeld. Argos onderzocht samen met onderzoeksplatform Follow the Money hoe dat kon gebeuren. Luistert u naar een reportage over falend toezicht in de medische wereld en hartpatiënten die het nakijken hebben.
Ik word er wel verdrietig van. Want het gebeurt zomaar met je. In een panieksituatie word je naar een ziekenhuis gebracht. En als je nu achteraf dan hoort dat ze zulke risico's hebben genomen, terwijl al bekend was dat er problemen konden ontstaan, dan vind ik echt schandalig. We hebben het altijd maar voor zoete koek geslikt. Misschien heel slecht, maar ja, toch het blinde vertrouwen in de artsen en de medische wereld. Mm-hmm. En dat dat nu dan zo wordt beschaamd, dat vind ik heel erg. Hallo, kom binnen.
Goedemorgen.
We zijn op bezoek bij de familie Memelink in Didam.
Even de buizenversterker aanzetten.
Martin Memelink is 60 jaar oud en werkt bij een energiebedrijf. Hij heeft thuis zijn eigen geluidsstudio, waar bandjes een demo kunnen opnemen.
U zit aan de knoppen.
Ik zit nu aan de knoppen, ja. Ik zorg ervoor dat het geluid naar de knoppen gaat. En daar worden ze betalen ook nog voor.
En als je dus wilt...
Mevrouw Van Lier? Zit hij zo kan hij zo de hele dag zitten?
Hij kan zo uren zitten. En dan steeds hetzelfde stukje, net zolang totdat het goed is naar zijn gehoor.
Martins leven verandert in 2016 ingrijpend. Als hij in het Friese Joure aan het fietsen is met zijn vrouw, wordt hij plotseling benauwd.
Ik heb gelijk 112 gebeld. En gelukkig zaten die heel kort bij met de ambulancedienst. Dus die waren er ook heel snel. En de heren van de ambulance kwamen er ook aanlopen. Die onderzochten mij direct en die zeiden meteen van: meneer, of u een hartinfarct heeft, weten we niet. Maar er is iets heel ernstigs mis met uw hart.
En toen?
Toen ben ik de ambulance ingegaan. En dan krijg je een spreetje onder de tong. Dat is ervoor dat je aderen wijder open gaan staan om te zorgen dat de zuurstof er beter doorgaat. Maar dat werkte bij mij niet, omdat de verstopping dusdanig was dat het eigenlijk heel acuut was.
Martin wordt per ambulance naar het medisch centrum Leeuwarden gebracht. Hij moet direct gedotterd worden.
De verpleegkundigen die waren bezig met mij vol te plakken en de andere verpleegkundige was bezig met te zorgen dat ik de kleding ontdaan werd en dat ik van de lies werd geschoren voor eventueel een dottering als het via de pols niet zou lukken. Want ik ben via de pols gedotterd. En de cardioloog was intussen tijd aan het vertellen tegen mij over iets over oplosbare stents en over een metalen stents en met verschil daartussen en met eventueel een risico op stolling. En dat heb ik niet helemaal goed opgeslagen, omdat je dat moment gaat er zoveel door je heen dat je echt geen idee hebt wat je allemaal te wachten staat. Je denkt maar één ding: als ik dit uur maar doorkom.
Ja.
Wat ze dan zeggen op het moment dat ze de stent plaatsen is dat je even goed moet kuchen. Dat is om te zorgen dat het hartritme goed aan de gang blijft. Nou, ik heb nog nooit zo hard en zo snel gekucht elke keer als ik dat piepje hoorde, dat het hart weer even van slag raakt. Dus de tweede en de derde stent die gingen wel goed.
U heeft dus 3 stents gekregen?
Ik heb 3 stents op 1 plaats, omdat de verstopping was vrij acuut en op 1 plek. En ze hadden er 3 stents voor nodig om die ene plek dus open te krijgen.
Ja. Mevrouw Van Lier, u was daar hoogstwaarschijnlijk ook. Bent er in het ziekenhuis geweest?
Ja.
Had u geen vragen over deze behandeling en wat er daar allemaal gebeurd is en daarna?
Ja, en dan kregen we wat foldertjes te lezen. Maar het is allemaal al gebeurd. De stents zitten erin. Je vertrouwt er gewoon volledig op dat dat goed is.
Nee. Ja.
Daar ga je van uit.
Ja.
En... Dus op dat moment hadden we niet zoveel vragen, want je weet dat allemaal niet.
Wat is een oplosbare stent? We vragen het aan Martin Schalei, cardioloog en hoofd van de afdeling cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Bij Dotter is er sprake van een vernauwing in een kransslagader. Een kransslagader is een ader die op het hart zit en de hartspier van bloed voorziet. Daar pompt hij van. Bij veel mensen ontstaat er op een bepaald moment een vernauwing. Als dat heel langzaam ontstaat, krijg je pijn op de borst. En op een bepaald moment gaan we dan kijken en dan vinden we vernauwing. Dan kunnen we met een ballonnetje die vernauwing oprekken. Zo deden we het vroeger. En dan is het over, maar dan blijkt dat het weer terugkomt. En daarvoor hebben we dus stents. En stents die implanteren we in het bloedvat en zorgen dat daarmee de vernauwing niet meer terugkomt. Dat is de gedachte.
Jaarlijks worden in ons land zo'n 38.000 patiënten gedotterd. In bijna alle gevallen worden stents geplaatst. Tot 2012 waren dat vooral metalen stents.
Nou, de gedachte is, een metalen stent zit de rest van je leven, en dat kan soms heel lang zijn als we jonge patiënten hebben, in zo'n bloedvat. Dat verstoort als het ware de normale werking van het bloedvat. En de gedachte is dat met een oplosbare stent op een bepaald moment het vreemde lichaam weer verdwenen is en de bloedvaatwand helemaal hersteld is. En die kan van verschillende materialen zijn gemaakt. Meestal zijn het een soort polymeren, het zijn ook metalen, en er zijn allerlei dingen al geprobeerd. Dus, maar in feite betekent het dat die stent wordt geïmplanteerd en na verloop van tijd weer geheel verdwenen is. Niet meer te vinden.
Martin Memelink en zijn vriendin krijgen niets te horen over de nieuwe oplosbare stent.
Ja, wel een beetje uitgelegd van een stent houdt het open. Het algemene verhaaltje, maar niet het verschil tussen een metalen en de oplosbare. Daar is absoluut niks over gezegd.
En ik neem ook aan dat u erg geschrokken was.
Toch? Ja, het is zo'n paniek. Ik mocht ook niet mee naar de behandelkamer. Ik moest apart wachten. En pas toen hij terug was op de intensive care, mocht ik weer bij hem. En ja, dan gaat er zoveel door je heen. Dan ben je al blij dat hij nog leeft.
Look up. See the world not for what it is, but for what it could be. Raise your view of what we humans can do.
De oplosbare stent wordt gemaakt door het Amerikaanse concern Abbott. Abbott is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf en fabrikant van medische hulpmiddelen.
Life to the fullest.
De oplosbare stent wordt in sommige media gepresenteerd als een doorbraak, constateert cardioloog Schalei.
Nou, ik vond dat daar wat enthousiast over geschreven werd.
Want het werd beschreven als een soort van nieuw wondermiddel.
Nou ja, er zijn meerdere producten geweest waar nieuwe wondermiddelen bedacht werden. Of althans, daar werd het geuit. Waarvan wij toch vonden dat dat misschien iets te enthousiast was. En het probleem daarvan is dat ook in ziekenhuizen waar je het dan niet doet, komen patiënten die zeggen, ik wil een oplosbare stent.
Het Leids Universitair Medisch Centrum is van meet af aan terughoudend met de oplosbare stent. Schalei heeft zijn bedenkingen over het hulpmiddel.
Mijn collega's en ik hebben daar echt wel over nagedacht en vonden in het begin dat we daar toch even enige terughoudendheid in konden hebben. En of dat op welke gronden, dat is natuurlijk altijd lastig. Deels is het van, we hebben iets wat heel goed is. Als het nieuw is, dan moet het echt beter zijn. Dus ik vond het ook niet zo erg. Wij zijn daar terughoudend in geweest. Ja. En dat kan.
Waar lag het precies de zorg?
Nou, in feite op alle gebieden. Ik vind dat je als je een
op
nieuw
alle gebieden, zegt u nu.
Ja, precies. Ja. Op alle gebieden kijken wij van, is het bij de implantatie beter? Is het op de korte termijn beter? Is het op de lange termijn beter? En toen hebben wij gezegd, ja, wij hebben deels wat zorgen over de constructie, over de sterkte van de stent, deels wat over hoe we moesten implanteren. En daarnaast ook een kostenaspect. Het apparaat is gewoon 3-4 keer duurder dan een gewone stent.
Vanaf 2012 wordt de oplosbare stent gebruikt in de patiëntenzorg. In een aantal ziekenhuizen wordt wetenschappelijke studie naar de oplosbare stent gedaan, zoals het AMC en het Erasmus MC. De 75-jarige Frans Dammers wordt in het Erasmus Medisch Centrum behandeld. Hij is een op- en top sportman en laat ons foto's van zijn hockeywedstrijden zien.
Dit is een de finale wedstrijd. Engeland-Nederland. Dit is een keeper en die heet Tim Doelman. Ook toevallig, hè? Nou, dat is allemaal foto's natuurlijk, veel te veel, maar
in 2014 krijgt Dammers tijdens een partijtje hockey plotseling last van benauwdheid en hij wordt gedotterd. De operatie loopt vlekkeloos.
De volgende dag, tenminste de wond, die was dus genezen. Ik moest wel de eerste week, nou, of zeg maar 14 dagen, wat rustig aandoen ten aanzien van die krans of de slagaderlijke bloeding. Want daar in de pols moest goed genezen. Maar ik deed wel mijn oefeningen die ik altijd doe.
10 dagen later krijgt Dammers een brief van het Erasmus Medisch Centrum of hij mee wil doen aan een wetenschappelijke studie naar de oplosbare stent. Maar Dammers weet niet dat hij een oplosbare stent heeft gekregen.
In die brief las ik pas dat ik oplosbare stents had gekregen. En daar was ik niet van op de hoogte.
Heeft u veel informatie over die oplosbare stent gekregen?
Nee.
Niet?
Nee, heb ik niet gekregen. Dus niet waarom ze geplaatst zijn en de reden van in plaats van die metalen die oplosbare. Daar is niet over gesproken. En op dat moment heb ik er ook niet zo over nagedacht. Want ik voelde me eigenlijk best wel goed.
We bespreken de behandeling van Dammers met emeritus hoogleraar veiligheid in de zorg en anesthesioloog Jan Klein.
Een patiënt moet horen welk type stent hij krijgt. Althans, als er sprake is van een nieuwe stent. En wat hier het geval is, een oplosbare stent, dan moet de patiënt dat horen. De patiënt moet ook geïnformeerd worden over de potentiële risico's. En ik kan mij voorstellen dat in deze situatie er in de beginjaren nog niet met maat en getal gemeld kon worden dat er een grotere kans was op een infarct. Maar het moet wel zo zijn dat die patiënt geïnformeerd wordt over dat risico op zich. Ja. Dus niet in maat en getal, maar wel over het risico.
Sowieso moet je in een reguliere behandeling uitleggen wat je doet. Ja. En proberen dat zo goed mogelijk aan patiënten. Want dan snappen patiënten ook waarom ze medicijnen moeten gebruiken. Langere tijd. Maar als je ook echt iets nieuws gaat doen, en het zou in studieverband zijn, moet je het sowieso natuurlijk melden.
Ja.
Je kan niet de stent erin zetten en zeggen, nou, tot ziens. Dat kan niet.
Na enkele jaren verschijnen de eerste berichten over een hogere kans op trombose door de oplosbare stent.
Er ontstaat vrij acuut een stolsel. Dus het is niet zoals toen, als je zegt, hoe doen we dotteren? Dan ontstaat er geleidelijk aan pijn op de borst en dan gaan we dotteren en heb je daar tijd voor. Bij stentthrombose ontstaat er eigenlijk vrij acuut een beeld van afsluiting van een kransslagader. Dat is dus een hartinfarct. Want op dat moment wordt de hartspier na die afsluiting niet meer van bloed voorzien. Als dat zo abrupt ontstaat, is dat kan het een heel dramatisch beeld zijn.
Dus is dat vaak terminaal?
Dat kan in een behoorlijk aantal gevallen of een heel groot hartinfarct geven of inderdaad het overlijden van die patiënt veroorzaken. En dat is dus een hele nare toestand. Ja.
In 2014 en 2015 verschijnen er wetenschappelijke studies waarin wordt gemeld dat de kans op stentthrombose aanzienlijk is.
Horen cardiologen daar kennis van te nemen?
Ja, het wordt steeds moeilijker om alle publicaties binnen je eigen vakgebied te volgen. Want juist in deze cruciale hoek voor bepaalde cardiologen, hè, want je ziet ook binnen de cardiologen een specialisatie. Maar daar moet je dat zeker bijhouden.
We gaan langs bij de Stichting Hartpatiënten Nederland en praten met voorzitter Jan van Overveld. De stichting geeft adviezen aan hartpatiënten.
Niet alleen met betrekking tot standaardbehandelingen zoals open hartoperaties en dotterbehandelingen, maar ook nieuwe technieken. Wij bespreken dat ook met andere organisaties die iets op dat terrein kunnen betekenen.
Ja.
En wij letten heel goed op en Hartland in Nederland zijn een soort waakhond van Hartbewaakt Nederland.
Van Overveld krijgt in de beginjaren weinig reacties van hartpatiënten over de oplosbare stent.
In de beginjaren was iedereen daar heel blij mee. Patiënten waren daar blij mee, artsen waren daar blij mee. Dus men verwacht er veel van.
Hoorde u er veel over van uw patiënten?
Nee, vanuit patiënten niet. En dat was destijds al zo. En ja, helaas is er in de loop van de jaren weinig veranderd. Maar patiënten die weten vaak niet welke behandeling dat ze precies gekregen hebben. Met andere woorden, er wordt niet verteld welke stent dat er gebruikt wordt als er een stent gebruikt wordt bij een dotterbehandeling.
Ja, dus u kreeg ook geen, u kreeg bijna geen vragen over die oplosbare stent hier bij Hartpatiënten Nederland?
Nee, waren nooit vragen. Ja, voorlichtende vragen meer voordat mensen gedotterd moesten worden. Van nou, wat staat mij te wachten en zo. Dus meer de voorlichting van hoe en wat. Ja, gebruiken ze een stent? Dat kun je van tevoren ook heel moeilijk inschatten, omdat het vaak tijdens de behandeling zelf, tijdens de operatie zelf, besloten wordt.
U hoort het, er is veel onduidelijkheid bij patiënten over de plaatsing van die oplosbare stent. Maar er is dus klaarblijkelijk een verhoogde kans op een hartinfarct. In onze zoektocht naar mensen met zo'n oplosbare stent kwamen we via de Stichting Hartpatiënten Nederland in contact met een man die met zo'n oplosbare stent een hartinfarct kreeg. En dit is zijn verhaal.
Ik had een rijk bourgondisch leven, zo heb ik dat wel eens beschreven. Ik hield van uitgaan, ik hield van lekker eten, ik rookte, ik dronk regelmatig mijn glaasje bier of een glaasje wijn. Dat soort dingen vond ik allemaal hartstikke fijn. Ik vierde carnaval, had daar ook een behoorlijke leuke positie in de stad waar ik vandaan kom. En tegelijkertijd wisselde ik die bourgondische periodes in de zomer en in de lente af met sportieve periodes, dus veel fietsen.
We spreken met een 56-jarige man uit het zuiden van het land. Hij wil niet dat zijn naam genoemd wordt in deze uitzending.
Ik vind het van groot belang om mee te werken aan deze uitzending vanwege het maatschappelijke belang wat ermee gediend is. Want ik zou niet graag willen dat mensen in hetzelfde pakket komen als waar ik in het terrein ben gekomen. Maar aan de andere kant wil ik toch ook mijn eigen privacy en die van mijn naasten toch afschermen. Dat is eigenlijk wel de reden.
We lezen de documentatie over zijn behandeling. De patiënt wordt op 2 oktober 2016 gedotterd.
Mensen waren heel aardig, stelden je heel erg goed op je gemak. Ze bereiden me voor de ingreep. Je komt op de tafel te liggen, er zijn monitoren die om je heen staan. En op een gegeven moment komt de dokter binnen. Die stelde zich voor. En die komt met je aan de babbel. En in dit geval werd er een ingang gemaakt in een rechter pols. Dus een sneetje in je pols. En via die pols wordt dan een katheter ingebracht en wordt er in je hart een contrastvloeistof ingespoten. Alles is op de monitor te volgen, voor jezelf ook. Je bent volledig bij bewustzijn. En inderdaad, er was een vernauwing op die plek waar ze dachten dat hij zou zitten. En eigenlijk voordat je er erg in hebt, is de interventiecardioloog, zo heet dat. De man die die ingreep doet, dat is een interventiecardioloog. Voordat je het weet, dan zei hij tegen mij van, ja, ik ga u een oplosbare stent geven. En
waarom? Heeft hij dat erbij gezegd?
Nee, ja, kijk, ik heb er ook niet naar gevraagd op dat moment. Ik dacht bij mezelf van, deze goede man die is gekwalificeerd hiervoor. Die weet dit gewoon helemaal hartstikke goed. Dus dit zal wel juist zijn, dit zal helemaal in orde zijn.
Dat was gewoon één mededeling. Ik plaats een oplosbare stent.
Ja, een stent van suiker wist hij er ook nog bij te zeggen. En dat het ding na verloop van tijd zou oplossen.
De operatie verloopt goed. Maar 2 dagen later krijgt de man het plotseling benauwd en moet met spoed terug naar hetzelfde ziekenhuis.
Ja, goed, dan krijg je dezelfde situatie zo'n beetje als die je eerder een paar dagen eerder hebt meegemaakt. Er wordt wederom een opening gemaakt in je arm. Die arm die was trouwens al zo blauw alsof er een vrachtwagen overheen gereden had, want dat is een van de effecten die je hebt van het hele gebeuren. Huppakee, met zijn slangetje naar binnen toe kijken. Ook met contrastvloeistof weer de hele mikmak. En inderdaad, er zat een verstopping in mijn stent.
Een verstopping?
Er was een opeenhoping van plak, viezigheid.
En dit wordt een soort prop?
Dat wordt een prop.
Een soort stolselprop.
Ja. En dan stroomt je bloed niet meer en dan heb je een infarct te pakken.
Dat was waarschijnlijk een complete verrassing wat daar gebeurde.
Ja, het idiote is van die dinsdag dat je ingeleverd wordt, dan is het van potverdikkie, wat gebeurt me nou? Die woensdag ben je helemaal van de kaart, want je bent opeens hartpatiënt, je ligt opeens op de hartafdeling. Vrijdags word je geholpen. Je hebt geen infarct gehad. Iedereen beschouwt dat toch als een hele goede zaak. En zaterdags mag je al naar huis toe en je hebt een goed uitzicht op herstel. Eigenlijk kun je jezelf feliciteren met het feit dat je geen infarct hebt gehad. En 2 dagen later, dan is het zover. Dan is er na notabene een ingreep die eigenlijk bedoeld is om infarct te voorkomen. En alles wat ze gedaan hebben om het te voorkomen, is er daadwerkelijk een infarct.
De patiënt zit vol vragen. Na 2 maanden heeft hij een gesprek daarover met een cardioloog in het ziekenhuis.
Hij vroeg zich af waarom ze überhaupt die stent hadden gebruikt. Dat type stent. Ik begreep die opmerking van hem op dat moment ook nog helemaal niet zo goed.
Hoe zei hij dat precies?
Iets in de stijl, in de strekking van dat die dingen niet te vertrouwen waren en dat die een hoger risico opleverden. En dat dat een reden was waarom hij ze nooit of te nimmer zou gebruiken. Eigenlijk was de boodschap: we hebben iets in u geïmplanteerd wat we niet vertrouwen, wat we niet kunnen verwijderen, wat niet gecontroleerd kan worden. En by the way, om erger te voorkomen, moet u zich erg rustig houden de komende periode. En u moet 3 jaar in plaats van 1 jaar pillen blijven slikken. En hopelijk gaat alles goed. En we zien elkaar over 1,5 jaar.
We doen navraag bij het ziekenhuis naar de behandeling en de uitlatingen van de cardioloog. Het ziekenhuis wil niet op deze individuele zaak ingaan.
Wij hechten eraan te vermelden dat de deur voor betreffende patiënt bij artsen altijd open heeft gestaan en uiteraard nog altijd open staat voor vragen en opmerkingen.
Is er melding gemaakt van het hartinfarct aan de inspectie gezondheidszorg, de IGJ? We leggen deze vraag voor aan hoofdinspecteur Corrie Lauwers.
Ja, het ingewikkelde is dat dit een bekende complicatie is en dat ze dus niet verplicht zijn dit bij ons te melden. Dat is misschien wel even van belang om dat even vooropgezeld te zeggen. We hebben natuurlijk gekeken of we denken dat er iets in de buurt zou kunnen komen van meldingen die wel bij ons binnen zijn. Nou, dat is lastig om dat 1-op-1 met zekerheid aan te geven.
Zijn er überhaupt wel calamiteiten gemeld bij de inspectie na plaatsing van een oplosbare stent?
Bij mijn weten niet als zodanig, nee.
Niet?
Nee. Nee, maar ik wil nog wel even voor de zekerheid even heel goed checken, dubbel checken of dat ook echt zo is.
De inspectie gaat nogmaals op zoek in haar systeem. Er blijken 2 calamiteiten bij patiënten met een oplosbare stent te zijn geweest. 1 persoon is daarbij overleden. En er zijn 150 meldingen over de oplosbare stent binnengekomen bij de inspectie.
Dat zijn dus meldingen waarvan alles en nog wat in zit.
Ja.
En waar het enige woord wat gemeenschappelijk is, is stent.
Stent. En wel de oplosbare stent.
Ja, oplosbare stent, ja.
Zeker. Ja, maar 150 in totaal, zegt u.
150 in totaal, in die hele periode. Over oplosbare stents met dus hele verschillende type meldingen. Dus niet alleen maar trombose meldingen.
Hieruit blijkt hoe de inspectie aankijkt tegen een hartinfarct na plaatsing van een oplosbare stent.
Het is gewoon een complicatie die zich kan voordoen. Nee.
Ja, gewoon een complicatie die zich kan voordoen, zegt
u. Nou ja, gewoon. Gewoon is het natuurlijk nooit. Hè. Het feit dat mensen natuurlijk toch zo'n ingrepen moeten ondergaan, dan is er echt ook wel iets aan de hand. Dus gewoon is het natuurlijk niet. Maar in het kader, want u vroeg specifiek naar meldingen naar ons toe. Is dit een complicatie die toch met enige regelmaat zich voordoet en ook bekend is.
En er blijkt nog meer onduidelijk. De inspectie houdt namelijk toezicht op basis van behandelrichtlijnen. Die richtlijnen worden opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de NVVC. We spreken de voorzitter.
De NVVC is een vereniging van cardiologen die zich eigenlijk sterk maakt om de kwaliteit van cardiologische zorg in Nederland hoog te houden. En dat doet zij onder andere door het opleiden van cardiologen, de nascholing van cardiologen, het ontwikkelen van richtlijnen. En dat laatste gebeurt in Europese verband.
Ja.
We voeren kwaliteitsvisitaties uit en ook kwaliteitsregistraties.
We vragen voorzitter Hans Bosker of er een behandelrichtlijn voor de oplosbare stent is.
Niet voor een specifieke voor stents.
Hoe kan dat?
Stents worden gebruikt in het kader van bepaalde ziektebeelden. En de richtlijnen die gaan over de ziektebeelden en natuurlijk ook de behandeling daarvan. En dan komt wel aan bod, zeg maar, de mogelijkheden die er zijn op interventiegebied.
Maar hoofdinspecteur Lauwers van de inspectie beweert dat er wel een behandelrichtlijn voor de oplosbare stent is.
Het staat er, ja. De bioresorbable scheffel, ja.
Mm-hmm. Maar
de
NVVC zegt zelf dat het een richtlijn is, een algemene richtlijn voor dotteren. Er bestaat geen specifieke richtlijn voor stents.
En daar valt deze gewoon echt onder. Ik weet niet hoe anders bioresorbable scaffold wil lezen.
Mm-hmm. Oké, dus u heeft die richtlijn wel.
Hoe gaat u dat dan?
U heeft die richtlijn in ieder geval wel dus.
Ja.
En dat is een richtlijn van de NVVC. Onduidelijkheid dus over richtlijnen, complicaties en calamiteiten. Volgens hoogleraar Veiligheid in de Zorg Jan Klein levert deze onduidelijkheid problemen op.
Dan kan je je handelen niet verbeteren of kiezen voor een andere stent. Het punt is dat zeker met de elektronische patiëntdossiers die alle ziekenhuizen hebben op het ogenblik, zou je je voor kunnen stellen dat je wel goed gaat registreren wat er gebeurt in de dagelijkse zorg. Dan moet je wel gestructureerd registreren. Maar dan kan je al meer zicht krijgen.
Ja.
En specifiek bij een calamiteit, een incident, een trombose, zou je sowieso moeten registreren, centraal. Omdat vanuit het veiligheidsdenken iedere calamiteit staat voor een ernstige gebeurtenis die je verder uit kan diepen, waarbij je kan zien, mogelijk kan zien, wat daar misgegaan is. En vervolgens kan je daar je lessen uittrekken uit iedere calamiteit.
Ja, maar dit gebrek, raakt dit het hart van de gezondheidszorg?
Ja, raakt het hart van de gezondheidszorg. Want de waarde of de beperking van bijvoorbeeld een stent wordt dus wel aangetoond in een hele kleine populatie van patiënten.
Mm-hmm.
Maar voor de brede populatie weten we nog niet wat de uitkomsten zijn. En vooral ook omdat, ja, het klinkt heel cru, maar het overlijden van iemand valt niet bij voorbaat op. En zeker niet in een ziekenhuis, want er overlijden veel mensen.
Mm-hmm.
En dan kunnen we daar geen lessen uit trekken.
Maar gezien de ernst van stentrombose bij deze oplosbare stent, hoe snel moet er wel zo'n dergelijke centrale registratie komen?
Ja, zeg maar, dat zou gisteren al hebben moeten gebeuren.
Ja, bij mij in de studio Argos-redacteur Dirk Baaiens. Welkom, Dirk. Jij hebt samen met Follow the Money onderzoek gedaan dus naar hoe de medische wereld is omgegaan met die oplosbare stent.
Ja.
En we hoorden het je net al in de reportage zeggen. Je mag wel zeggen dat er gewoon onduidelijkheid is over richtlijnen en de complicaties die, ja, die stent met zich brengt. Dat klinkt zorgelijk.
Zeker. Kijk, we hebben dit punt wat hoogleraar Klein uitlegde ook met heel veel partijen besproken. We hebben het bijvoorbeeld ook voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
Mm-hmm.
Nou, die heeft ons schriftelijk ook laten weten dat het niet goed functioneert op dit moment. Ze schrijven dat artsen te weinig incidenten melden en de samenwerking tussen betrokken partijen niet goed functioneert.
Hm.
Dus er is wel iets aan de hand.
Dat is vrij onrustbarend, ja.
Mm-hmm.
Nou, die onduidelijkheid omtrent richtlijnen over hoe er omgegaan wordt en het melden van complicaties, die wordt eigenlijk alleen maar erger.
Ja, nou ja, kijk, we hebben gevraagd naar die behandelrichtlijn bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Daar wil ik aan toevoegen dat de NVVC later ons nog heeft geprobeerd te bereiken, omdat er schijnt wel een Europese behandelrichtlijn te zijn.
Ja.
Waar de biologisch afbreekbare stent in staat. Maar goed.
Dat is dus kennelijk bij weinigen maar bekend. Dat die richtlijn er wel is.
Nou ja, kijk, je moet eigenlijk alles op een rij zetten. Maar wat Klein bedoelt, dat legt hij ook uit, is van, kijk, als je het niet goed gaat registreren, dan heb je eigenlijk ook geen goed zicht op hoe die stent het dus doet in de patiëntenzorg.
Okay, nou, die onduidelijkheid.
Ja.
Die blijkt ook uit een reconstructie die jullie maakten over de gebeurtenissen in 2017. Laten we luisteren.
Het is 20 januari 2017. Uit onderzoek naar de oplosbare stent in het AMC en andere ziekenhuizen, de zogenoemde AIDA-studie, komen voorlopige resultaten. En weer blijkt dat de oplosbare stent een verhoogd risico op stentrombose geeft. Het Albert Schweitzer ziekenhuis onderneemt actie en roept 250 patiënten op om gezien te worden door een cardioloog. Het ziekenhuis verstuurt een persbericht.
Patiënten die een oplosbare stent in het hart hebben, moeten tot 3 jaar een combinatie van 2 bloedverdunnende medicijnen gebruiken.
2 dagen later stuurt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ook een persbericht. Maar daarin staat:
de NVVC adviseert patiënten die in de afgelopen 2 tot 3 jaar een dotterprocedure van het hart hebben ondergaan en zich zorgen maken, contact op te nemen met hun eigen cardioloog. Deze zal nagaan welke stent is gebruikt en met een advies komen met betrekking tot bloedverdunnende medicatie. Zo kan worden overwogen de behandeling met een combinatie van 2 bloedverdunners te verlengen.
We leggen de 2 adviezen voor aan Jan Klein.
Eerst wordt het advies gegeven om sowieso de medicatie te verlengen of aan te passen. Zegt men, nou, dat kan overwogen worden. Ik begrijp dat laatste wel, dat het overwogen moet worden, omdat het nemen van een dubbele bloedverdunner risico's met zich meebrengt. Dus dat moet bij iedere patiënt afgewogen worden.
Ja.
Maar een belangrijke verschil vind ik dat de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat die patiënten die zelf zorgen hebben over het feit dat ze een oplosbare stent hebben en het risico op complicaties zelf contact op moeten nemen met een cardioloog. Ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat de cardiologen op basis van het eerste advies zelf contact op moeten nemen met die patiënten die een oplosbare stent gekregen hebben, om vervolgens eventueel die bloedverdunning aan te passen.
Vindt u dat zo'n verandering in dat advies, is dat dan eigenlijk een afzwakking?
Ja. En een vrij dramatische afzwakking. Omdat ik vind dat je die verantwoordelijkheid niet bij de patiënt kan leggen of bij de persoon die een stent gekregen heeft.
Waarom heeft de NVVC het advies afgezwakt? We vragen het aan voorzitter Hans Bosker.
Nou, dat komt omdat deze patiënten allemaal meededen aan dat AIDA-onderzoek. En als maatregel die gesteld is, moesten binnen die studie de patiënten worden geïnformeerd en teruggeroepen.
Ja, en die andere patiënten dan?
Wat de andere patiënten betreft, hebben we toen gezegd in overleg met onze werkgroep interventiecardiologen, dat het op dat moment niet nodig was om proactief alle patiënten op te roepen. En dat we nog eerst de gegevens, want dit waren voorlopige resultaten, nog wilden afwachten om uiteindelijk tot een definitief advies te komen.
Martin Memelink is een van die andere patiënten die buiten de zogenoemde AIDA-studie is behandeld. Hij denkt dat hij maar voor 1 jaar medicatie hoeft te gebruiken. Tot hij toevallig een stukje erover leest op de website van Hartpatiënten Nederland.
En daar las ik een artikel over de oplosbare stents en over dat de extra bloedverdunnen die je krijgt, die hoort bij de oplosbare stent, dat die dus niet tot 1 jaar, maar tot 3 jaar na het implanteren van de stent moet worden gegeven. Ja. Dat het advies is.
Wist u dat op dat moment?
Nee, op dat moment niet. Dus toen ik het las, was dat voor het eerst dat ik las... dat die na 3 jaar toe moest.
Als Martin dat artikel toevallig niet had gelezen, dan was hij dus gestopt met de bloedverdunner.
Was dat gewoon gestopt, ja.
En dan?
Daar hadden wij nergens iets van geweten. Dan had het helemaal mis kunnen gaan.
Ja.
Ja. En nu achteraf denk je, het is allemaal goed gegaan, we hebben het op tijd aangegeven, maar de volgorde klopt niet.
Nee. Je staat er dus klaarblijkelijk dan op zo'n moment zelf voor. Je moet zelf.
Je moet zelf heel goed
bij de les blijven.
Ja. En dat is erg zorgwekkend. Dat je, als je in Nederland blijkbaar niet mondig bent, dan wordt er maar van alles in je ingesooimieterd.
Mm-hmm.
En dan maar kijken waar het schip strandt.
Jan van Overveld van de Stichting Hartpatiënten Nederland vindt de gang van zaken riskant.
Natuurlijk, dat is heel gevaarlijk en het zou niet moeten kunnen gebeuren.
Dit is een ernstige zaak.
Natuurlijk is dat een ernstige zaak, want dat tast de veiligheid aan van de patiënt. Dus dat betekent dat er een hapering in het hele systeem van die gezondheidszorg is op dit gebied. Ook op het gebied van de voorlichting.
We confronteren Hans Bosker met de mogelijke gevolgen. Het netto-effect is dus dat een patiënt helemaal niet op de hoogte is hiervan. En dus gewoon bijna stopt met zijn medicatie. En er dus van alles kan gaan gebeuren dan.
Ja, dat kan. Maar ja, je zult nooit een sluitend geheel daarin kunnen krijgen, denk ik. He?
We doen navraag naar de behandeling van Martin Memelink bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Dat antwoordt ons...
Uit oogpunt van informatieveiligheid moeten wij vasthouden aan de procedure voor het opvragen van informatie.
Op 29 maart 2017 komen de definitieve resultaten van de AIDA-studie naar buiten. De NVVC gaat overleggen met cardiologen.
We hebben toen met een telefonische vergadering gehad met internationale experts. Abbott, NVVC is er ook bij betrokken geweest, de AIDA-onderzoekers. En toen is ook afspraak gemaakt dat de stent niet meer geleverd zou worden. Dat is ook gecommuniceerd. Niet meer geleverd zou worden voor klinische doeleinden en alleen nog maar voor lopende studies.
Twee dagen later stuurt Abbott een dringende veiligheidswaarschuwing naar artsen in ons land. De stent wordt teruggetrokken uit ziekenhuizen vanwege recente zorgen over de verhoogde kans op stentrombose. Maar worden de behandelde patiënten daar ook over geïnformeerd?
Nee, dat is me nooit medegedeeld.
Had u dat wel willen weten?
Nou, achteraf had ik dat natuurlijk heel graag willen weten.
Wat vindt u daarvan?
Nou, ja? Het triest gebeuren van de medische zorg. Dat ze dat onvoldoende doen. Als ze weten dat daar die mogelijkheid bestaat van een hartinfarct.
Toen die stent dus inderdaad in de pers kwam en een opspraak kwam... en ik meerdere studies daarover toch zelf gevonden had op internet... ja, toen heb ik op een gegeven moment ook de vraag gesteld aan mijn cardioloog... want dat was voor mij nog altijd onduidelijk. Ik had wel een donkerbruine vermoeden dat het zo was... maar ik vond dat ik het hem ook nog eens eventjes klip en klaar moest vragen. Dus dat heb ik toen gedaan. En dan heeft het ook ronduit bevestigd dat het een stent was van de firma Abbott...
Het was wel heel prettig geweest als je dat weet. Want nu heb ik iets. Nu moet ik het achteraf allemaal zien. Ik lees het allemaal via Hartpatiënten in Nederland. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel prettig dat die er zijn. Laat ik dat vooropstellen. Maar dat zou zo niet moeten. Eigenlijk moet de medische wereld zelf het bijhouden. En patiënten oproepen die dat soort dingen hebben. En zeggen van nou, dat is er met jou aan de hand. En dat zit er in jouw lichaam in. En dat is wat er moet gebeuren. En dat is toch wel, daar kun je je wel kwaad over maken dat niet wordt gezegd.
Ja, want dat van de markt afhalen, wat ik nu beschrijf in 2017, dat hoort u nu voor het eerst.
Dat heb ik ook weer gelezen via Hartpatiënten Nederland vrij recent.
Onderzoekers en cardiologen spreken elkaar tegen. Patiënten weten vaak van niets. En fabrikant Abbott haalt de stent dus uit de markt. Dirk Baaiens, jij hebt hier zoals gezegd samen met Argos-collega Freek Schreuder en Ilona Daal van Follow the Money aan gewerkt. Jullie hebben natuurlijk hierover ook veel vragen gesteld aan die fabrikant, aan Abbott. Wat zegt hij?
Nou, we hebben een hele lijst aan vragen gesteld aan Abbott over de oplosbare stent. Bijvoorbeeld over het veiligheidsbericht wat verstuurd werd in maart 2017.
Ja.
Waarom is dat nou verstuurd? En wat was nou eigenlijk de boodschap daar? Dan krijgen we dus een heel formeel antwoord. Een ingewikkeld antwoord ook over patiëntenuitkomsten die verder geoptimaliseerd zouden moeten worden om een implantatietechniek te verbeteren van de oplosbare stent.
Wat bedoelen ze hiermee te zeggen?
Eén ding staat er in ieder geval niet bij in dat antwoord. Dat is namelijk stentrombose en de verhoogde kans op stentrombose. Dat
wordt helemaal niet genoemd?
Dat wordt in dat antwoord niet genoemd. Later zegt Abbott over stentromboses. Abbott heeft alle gevallen van stentrombose die aan ons gerapporteerd zijn gemeld aan de inspectie, dat zeggen ze erbij. Mm-hmm. De reden van dat bericht, daar staat niet...
Dan hebben we het over dat urgente bericht waar we net over in de reportage hoorden, wat echt met spoed uitgezonden werd, dat alle cardiologen eigenlijk werd gezegd, precies. Pas op, want het is gevaarlijk. Ja. Daar kwam het op neer.
Ja, ja.
Dat verzachten ze dus met dit antwoord.
Nou ja, kijk, wat er gebeurd is, is natuurlijk in september 2017 is door Abbott deze stent, deze oplosbare stent, van de markt afgehaald. Dan, dat is dan weer een volgend moment.
Mm-hmm.
En dat doet de fabrikant wegens financiële redenen. Zo wordt dat aangegeven.
Pardon, dus ze zeggen niet het is gevaarlijk? Ze zeggen de verkoop valt tegen?
De verkoop valt tegen.
En dat moet natuurlijk ook een reden hebben, maar goed. Nu we het toch over geld hebben, even wat ik al zei. Je hebt samen met Follow the Money gewerkt, hè?
Ja.
Ik verwijs naar het artikel van Follow the Money, want wij hebben niet tijd genoeg om dat heel erg diepgravend uit te diepen nu. Maar naar dat onderzoek naar Abbott kwam ook wel naar voren dat de fabrikant artsen betaalt.
Dat klopt. Er zijn financiële relaties tussen Abbott en artsen. Of in ieder geval één arts die onderzoek heeft gedaan in de studie naar de oplosbare stent. Dat klopt. En daar hebben we eerder, heb ik samen met Ilona Daal bij Follow the Money aan gewerkt. Aan een artikel. En dat artikel ging over dat soort overeenkomsten.
Dat zijn gewoon een soort consultancy contractjes.
Dat zijn contracten.
En dat is normaal in de farmaceutische wereld. Dat farmaceuten dat soort contracten sluiten met...
Het gaat hier over medische hulpmiddelen natuurlijk.
Ja.
Maar waar dat geld voor bedoeld is, daar hebben we ook geprobeerd na te gaan. Dat is een heel lang verhaal, maar dat dient in ieder geval transparant te zijn. En dat behoort allemaal in het transparantieregisterzorg te staan. En die contracten kun je op dit moment nauwelijks terugvinden in het transparantieregisterzorg.
Oké. En wat bleek er verder nog uit jullie onderzoek naar Abbott? Als we het dan even hebben over bijvoorbeeld... Om hoeveel patiënten gaat het?
Ja, Abbott die geeft dus aan dat er een groot aantal patiënten in diverse studies zijn behandeld. Als je een aantal studies bij elkaar optelt, dan kom je op 4000, ruim 4000 patiënten in studieverband.
In Nederland?
Ja. Mm-hmm. Maar wat er dus niet bij staat, is hoeveel patiënten zijn er behandeld in de reguliere patiëntenzorg. Dat is nog steeds dus
is dat
de vraag
nog steeds onduidelijk?
We hebben geprobeerd een eigen inventarisatie te maken daarvan. We zijn wekenlang bezig geweest met een inventarisatie, een soort nagaan van 82 ziekenhuizen. Hebben we vragen gesteld over de oplosbare stent, over het aantal patiënten dat behandeld is met de oplosbare stent, et cetera. Ongeveer de helft van die ziekenhuizen heeft gereageerd en dat leverde op dat er 3400 patiënten behandeld zijn met een oplosbare stent. Ik wil niet zeggen dat een compleet beeld geeft, want daarvoor heb je gewoon te weinig antwoorden gehad. Eigenlijk zie je van, er zijn zeker duizenden patiënten behandeld. En een totaalbeeld hebben we niet.
Heb je nog steeds niet.
Nee.
En dan komen we terug op wat je hoogleraar Klein zegt.
Ja.
Dat het eigenlijk onbestaanbaar is dat dit soort dingen niet centraal geregistreerd zijn.
Nou ja, misschien zullen we allereerst beginnen met een totaal aantal patiënten.
Ja, want zelfs dat is er dus niet.
Nou ja, we hebben het ook aan de inspectie gevraagd. Maar daar komt ook niks uit op dit moment.
En dat is dus voor alle betrokkenen bij deze hele dit dotterdrama, bij deze hele zaak, is dat nog steeds een vraag.
We zijn in Utrecht en ontmoeten daar Jan van Overveld, die op weg is naar het kantoor van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. 2 jaar na de terugtrekking van de oplosbare stent door Abbott heeft de voorzitter van de stichting nog veel vragen.
Hoeveel mensen hebben die verdachte stent ontvangen? En in welke ziekenhuizen hebben ze die geïmplanteerd? Ook patiënten die navragen bij hun behandelend cardioloog welke stent heb ik gekregen tijdens de dotterbehandeling, die krijgen daar nauwelijks antwoorden op.
Dus... Hoe ernstig vindt u dat eigenlijk, dat al die vragen nog steeds open zijn?
Nou, ik vind dat heel ernstig. Dat brengt zorgen met zich mee. En zoals ik zeg, wij delen die zorgen van die patiënten en daarom willen we daar ook openheid over.
Mevrouw van Overveld, u bent hier ook namens de stichting. Wat vindt u van de antwoorden tot nu toe van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie of gewoon andere instanties überhaupt?
Momenteel helaas nog te onduidelijk, want het geheel blijft eigenlijk een beetje vaag. Dus vandaar dat wij er ook op hopen dat we snel, dat we snel meer duidelijkheid krijgen voor de patiënt. Ja.
Nou, heel veel succes zo dadelijk.
Dankjewel. Het regent, dus ga snel naar binnen.
Ik heb een zetel.
Dankjewel.
Maar antwoorden komen er die dag niet. Hoogleraar Jan Klein vindt dat het tijd is voor concrete actie rondom de oplosbare stent.
De beroepsgroep moet zich wederom buigen op het gebruik van de oplosbare stent. Dan moeten ze een oordeel vormen over de situatie met mensen die zo'n oplosbare stent gekregen hebben. Daar moet van beoordeeld worden in hoeverre zij geïnformeerd moeten worden.
U bedoelt eigenlijk dat patiënten ook gewoon gezien moeten worden door een cardioloog die een oplosbare stent hebben?
Dat hangt van het daadwerkelijke risico af. Maar bij twijfel denk ik dat dat inderdaad het geval is. Dat die patiënten specifiek gezien moeten worden door een cardioloog. En het klinkt een beetje cru, maar net zoals bij auto's met een technisch probleem, die moeten terug naar de garage.
Ja, waarom is dat belangrijk?
Om te objectiveren hoe het met de specifieke patiënt gaat. Misschien dat het allemaal goed gaat, maar dan kan je met een gerust hart verder, ja, letterlijk.
Maar we hebben het over honderden, ja, niemand weet precies hoeveel, maar wel honderden patiënten in ons land.
Ja, het zal een aanzienlijke exercitie vragen. Het nadeel is ook dat er primair onzekerheid kan ontstaan in deze groep van mensen. Maar ook hier geldt dat openheid en eerlijkheid belangrijk is.
Jan Klein vindt dat alle informatie over de oplosbare stent openbaar moet worden gemaakt. Ook de informatie die Abbott heeft over haar product, de zogenoemde post-marketing surveillance gegevens.
Ja, dat is cruciaal. Hè? Dus je moet maximale transparantie hebben van alle partijen en ook de producenten of leveranciers van deze stents.
Abbott moet dit openbaren.
Ja. Sterker nog, zij hebben een plicht om het te registreren. En ik hoop dat dat ook gebeurt. Maar in zijn algemeenheid blijkt dat die post-marketing surveillance nog niet voldoende uitgevoerd wordt.
Jan van Overveld van de Stichting Hartpatiënten Nederland is van mening dat de hele introductie van de oplosbare stent en het functioneren van het toezicht grondig onderzocht moeten worden.
De veiligheid staat hoog in het vaandel bij ons. Ik heb een paar keer contact gehad over andere zaken met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En misschien, naar aanleiding van alle berichten die er bekend zijn geworden, niet alleen voor deze stents nogmaals, maar dat misschien zo'n Onderzoeksraad voor de Veiligheid dus zou kijken van hoe is het eigenlijk gesteld met de veiligheid van onze patiënten. Ik vind dat het helder moet worden en openbaar.
Jan Klein.
Ik deel die visie. Ik kan mij daarin vinden, ook omdat deze ontwikkeling staat voor, naar mijn idee, een groot aantal andere ontwikkelingen, situaties met andere soorten medische hulpmiddelen. Ja. En het zou goed zijn als een onafhankelijke partij, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid, gedetailleerd na zou gaan waar dan eventueel die vertraging opgetreden is.
Ook Martin Schalij laat ons weten dat hij een voorstander is van een onderzoek naar de oplosbare stent.
Er zat gewoon een probleem wat niet van tevoren voorspeld kon worden, wat pas in de loop van de tijd naar boven kwam. En in de eerste komen er dan rapportjes en daarna worden het steeds meer patiënten en dan uiteindelijk zegt iedereen, ja, dit kan niet. Maar dat die stent uiteindelijk niet goed genoeg was, dat is duidelijk. En dat maakt je bescheiden. Sowieso, ook als dokter. En ik denk dat je als dokter heel kritisch moet staan tegenover innovaties waarbij je zo'n wezenlijke verandering in je proces aanbrengt.
De behandelde patiënten moeten het afwachten. Ze weten soms niet eens of de stent in hun lichaam al is opgelost.
Dat weet ik niet. Ik heb ze er niet uit zien komen.
Nee, zijn ze opgelost?
Ja, zijn ze opgelost of niet? Dat weet ik niet.
Nee. Is dat niet merkwaardig?
Ja, dat is merkwaardig. Ja.
Ik heb geen idee. Want er is mij ook nooit verteld hoe lang die erover doet om opgelost te worden. En hoe of wat het gaat. Dus ik ga dit binnenkort met mijn cardioloog bespreken. Van joh, wat is er nou met de kennis die ik nu heb? Wat is er nou precies met mij aan de hand? Wat zit er nou precies in mijn lichaam in? En hoe groot is het risico dat het weer fout gaat? En wat is het gevolg als de stent helemaal is opgelost?
Ja.
Nou, het is ons leven samen. En als hij er niet meer is, dan is dat voor mij een heel groot gemis. Dus dat vind ik ook heel belangrijk om te weten.
En eigenlijk wil ik dit hoofdstuk zo snel mogelijk achter mij laten en weer een beetje een normaal leven kunnen leiden. En hopelijk zal het nog enige tijd duren.
Overleven.
Ja, dat is het enige waar het over gaat. Ja. En hopen dat zich alles weer zal herstellen.
En heeft u, voor zover u weet, zo'n oplosbare stent gekregen en maakt u zich zorgen? Neemt u dan contact op met uw behandelend cardioloog. U hoorde een reportage van Dirk Baaiens en Freek Schreuder. Eindredactie was in handen van Harry Lensink en de techniek van Alfred Koster. En Argos werkte bij dit onderzoek samen, zoals gezegd, met Follow the Money.